Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We hebben het al een hele week vanaf maandag over het Afrika Museum. Dat opent morgen uit de deuren. Er kijken heel veel mensen rijkgehalzen naar uit natuurlijk. En wij ook van Pompidou. Wij mochten al even op bezoek. En ook vandaag gaat het in Pompidou weer over dat gerenoveerde Afrika Museum. Met de directeur. Die heeft tijd voor ons, want het was een bijzonder drukke week. Guido Griseel, hoe gaat het met u?
Het gaat zeer goed. Ik ben zeer opgetogen over alle belangstelling. We hadden de voorbije twee dagen meer dan 400 journalisten uit heel de wereld op bezoek. Dus het is erg druk, maar het enthousiasme is erg groot. En het bevestigt mijn eigen overtuiging dat we het mooiste en het meest interessante Afrika Museum ter wereld zijn.
Dat zegt u nu natuurlijk, maar ik heb nog stemmen aan tafel. Die zullen dat misschien ontkrachten. Of wie weet vallen ze u helemaal bij. Mark Reineboe ook aan mijn tafel. Dag Mark.
Dag Chantal.
Een hele goede middag. Historicus, ook journalist voor de Standaard natuurlijk. Wat is jouw geschiedenis met dit museum?
Mijn geschiedenis heeft te maken met mijn belangstelling voor geschiedenis en geschiedenis van Congo, die ook een beetje een persoonlijke geschiedenis is, want ik ben lang geleden in Congo geboren. Je kan mijn geboorteplek daar nog ergens op een wand zien staan in het museum. Maar wat mij vooral interesseert is vandaag dan representatie van hoe kijken we naar de wereld, hoe brengen wij veranderingen in de wereld in beeld. En ook in de krant hebben we daar veel aandacht voor. Al de hele week publiceren we daar een reeks over tot zaterdag. Omdat het belangrijk is, omdat het museum zelf, ik heb er ook al even kunnen in rondwaren, omdat het museum zelf ook iets zegt of een soort kristallisatiepunt is van hoe wij kijken naar onze plaats in de wereld, naar diversiteit, naar omgang met mensen van allerlei slag die niet alleen in een museum te zien zijn, zoals pakweg 100 jaar geleden, bijna 100 jaar geleden, dat het museum is van 1910, geloof ik, dacht ik oorspronkelijk.
Is dat de datum, Guido?
Wel, het huidige museumgebouw is geopend in 1910, maar het museum zelf is formeel opgericht in 1898 als Le Musée du Congo.
Ja. En dat was toen het uitstalruim van de kolonie. En er is dus, de wereld is veel veranderd sindsdien.
Ja.
En het museum mee.
Ja. Tracy Tanzia, die zit ook aan mijn tafel vandaag. Dag Tracy.
Hallo.
Een hele goede middag.
Jij
zit hier ook vanwege het minderhedenforum. Dat klopt.
Nee, ik zit hier
als jezelf.
Als mezelf. Tracy Tanzia, jongere politicologe. Ja. Jongen van de Congolese diaspora.
Ja. Ja. En we kennen jou ondertussen een beetje, hè, want ik kwam al een aantal keren aan bod in Kinderen van de Kolonie.
Dat klopt.
De uitzendingreeks die nu al een paar weken loopt op Canvas. Krijg je veel reacties op je verschijnen daar?
Goh, ik heb tot nu toe nog niet zoveel gezegd in de reeks, maar vooral positieve reacties. Mensen zijn ook verbaasd omdat heel veel mensen de geschiedenis van Congo en de kolonisatie niet kenden. Dus ik krijg wel... er zijn altijd negatieve reacties, maar vooral positieve reacties. En een van de reacties die ik krijg is, het werd eindelijk tijd dat dit op tv kwam. Dus ik ben blij en ik hoop dat meer mensen er zullen naar blijven kijken.
Mm-hmm. Maar Reineboe, je hebt ongetwijfeld de serie al gevolgd op Canvas. Kan jij je vinden in het verhaal dat wordt verteld in Kinderen van de Kolonie?
In grote lijnen zeker. En het interessante is dat voor het eerst, denk ik, een min of meer kritisch verhaal over die kolonisatie wordt verteld, dan doorspekt met allerlei getuigenissen. Mm-hmm. Kritisch in die zin dat het niet louter het klassieke verhaal is, want dat is een beetje een paradox, dat wij denken daar alles over te weten, maar eigenlijk kennen we alleen die clichés over tante Nonneke en onkel Pater en mannen met een rare hoed op die zich een weg aan het hakken zijn door de jungle, door de broesen. En nu voor het eerst is er toch een aanzet naar een verhaal dat kritischer kijkt, dat ook kijkt naar de essentieel kolonialistische, onderdrukkende structuur die vooral Congolezen nooit ernstig heeft genomen. En dat draagt zijn spoor tot de dag van vandaag.
Ja. Tracy, wat zeggen jouw Congolese vrienden over de serie? Is die dan kritisch genoeg?
Mijn Congolese vrienden, mijn Belgische vrienden met Congolese afkomst, sommigen zijn boos omdat ze denken, allee, is dat echt wat er gebeurd is met onze voorouders? Ja. Sommigen zijn ook blij, zoals ik zeg, omdat ze er niks van wisten. En ja, zoals meneer Reinebo zei, het is de eerste keer dat we op tv een serie zien dat heel kritisch kan terugkijken naar het systeem van kolonialisme. En dat het systeem eigenlijk ook niet goed te praten is. En ook, het is ook de eerste keer dat Congolezen ook aan het bod komen, Congolezen van de diaspora, ikzelf, alle jongeren van Congolese afkomst, en ook zeggen wat ze vonden van kolonialisme. Ik denk dat de meeste van mijn vrienden zijn heel positief over de serie en leren er heel veel uit en ik ben blij. En ik hoop dat de serie ook zal helpen voor het maatschappelijk debat over kolonialisme weer te doen heropleven.
Ja. Het was natuurlijk ook een issue voor het museum zelf, Guido Griseels. We hadden het al even over de historiek van dat museum. Kan je heel even kort die geschiedenis nog schetsen van dit toch wel uitzonderlijke gebouw om mee te beginnen?
Het museum is eigenlijk begonnen met een koloniale tentoonstelling als deel van de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1897. Niet alleen een tentoonstelling over Congolese producten van potentieel belang voor de Belgische economie en over de fauna en flora. Men had toen ook wat we vandaag de dag een menselijke zoo hier opgericht. En men had 266 Congolezen vanuit de Kasaï naar hier gehaald, die in dorpjes langs de vijvers, waar mensen komen kijken alsof ze naar aapjes kwamen kijken. Dat was een enorm succes. 1,3 miljoen Belgen zijn toe komen kijken naar die tentoonstelling. Dus men heeft beslist om die tentoonstelling permanent te houden, behalve natuurlijk de Human Zoo, in het Koloniopaleis oorspronkelijk. Dus in 1898 werden we opgericht als het Musée du Congo. En zeer snel was het gebouw, het Koloniopaleis, dat we vanaf morgen het Afrikapaleis gaan noemen, te klein voor alle collecties, voor al het onderzoek, voor al het publiek. En dus we begonnen met de bouw van het huidige museumgebouw dat op 1910, net na het overlijden van koning Leopold II, is officieel geopend door koning Albert. En sindsdien zijn we niet alleen een museum, maar ook een heel belangrijke wetenschappelijke instelling. Vandaag de dag hebben wij 80 onderzoekers die in meer dan 20 Afrikaanse landen onderzoek verrichten in partnerschap met onze Afrikaanse partners. En wij doen ook heel veel aan opleiding. Elk jaar krijgen gemiddeld 130 Afrikaanse onderzoekers hier een opleiding in een van onze domeinen. Maar mag ik ook nog iets zeggen over kinderen van de kolonie? Want
dat mag je ook doen, ja. Ja.
Van Chantal, jij vroeg me, ik denk een jaar geleden of zo, in een vorige uitzending, vroeg je mij eens, bezwijk je niet stilaan op de last die op je schouders ligt met dat nieuwe verhaal over het koloniaal verleden? En ik moet zeggen, een groot stuk van die last is van mij afgevallen met het begin van Kinderen van de Kolonie. Want inderdaad, voor de eerste keer bracht VRT ook een heel kritisch verhaal over dat koloniaal verleden. Je ziet ook wat we in het Nederlands zo mooi noemen voortschrijdend inzicht. Hè. Het is maar, denk ik, 20 jaar geleden dat de VRT die serie had, als een land zo groot waar onze vlag staat geplant, dat toch nog heel sterk de koloniale visie van toen terugkwam. Hoe zie je hoe de geesten evolueren op 20 jaar? Maar voor ons ook, tot nu toe keek iedereen naar ons om dat nieuwe verhaal over dat koloniaal verleden te vertellen. De VRT doet het inmiddels ook. En ik hoop dat de volgende stap ook is dat de koloniale geschiedenis een essentieel element wordt van de lessengeschiedenis in de middelbare scholen.
Ja, dat is heel bizar. Dat komt ook al de hele week aan bod. Onze Belgische geschiedenis, die is heel eenzijdig geschreven. Wie zei het nog? Helene de Beukelare gisteren in mijn uitzending. Mm-hmm. Tracy, wat denk jij daarvan?
Ik denk dat, ik ben jong, ik ben een Belg met Congolese afkomst. En als Belg, als ik terugkijk naar die periode, schaam ik mij een beetje. Dus ik kan begrijpen dat we dat lang in ons land een beetje in een doofpot hebben gestoken. Omdat, we willen dat gewoon vergeten. Maar je kunt dat niet vergeten als je een grote diaspora hebt van Congolese afkomst. Die dagelijks wordt geconfronteerd met die koloniale geschiedenis door beelden, door enzovoort. Ik denk dat het is heel belangrijk dat die geschiedenis geïncorporeerd wordt in de lessen over Congo. En niet enkel vanuit een eurocentrische visie, maar ook vanuit de Afrikaanse visie. Hoe hebben de Congolezen die koloniale periode meegemaakt? Mm-hmm. En dat we ook zo kunnen afstappen van het feit van België heeft beschaving gebracht in Congo en zo van die zaken, want er was een beschaving in Congo, er was een cultuur.
Men doet heel vaak alsof de geschiedenis van Congo eigenlijk is gestart met de aanwezigheid van de Belgen. Mm-hmm. Daar klopt natuurlijk niets van, hè?
Nee, daar klopt niets van. Er was,
dat is jarenlang het beeld dat is opgehangen, mm-hmm. eigenlijk ook in het museum, maar nu is dat natuurlijk mm-hmm. een hele zaal gewijd aan de lange geschiedenis van mm-hmm. Congo.
Ja. Dat paste ook binnen de koloniale propaganda. Hè. Waarom gaan wij naar Congo? Ja, omdat er was daar geen cultuur, er was daar geen beschaving. Wij moeten de Congolezen redden, ook van slavernij en zo. En ik ben echt wel blij dat er ook bijvoorbeeld in het museum dat we zo afstappen van die idee van, dat idee van ja, kijk, er was niks in Congo voor de kolonisatie. Mm-hmm. En ik denk dat dat een goede evolutie is nu.
Ja, Mark Reinebo.
Wat ik altijd vreemd heb gevonden is, het is verklaarbaar, dat is een zekere dubbelzinnigheid, of geen dubbelzinnigheid, maar tegenspraak. Aan de ene kant is er altijd in België veel onderzoek geweest naar flora, fauna, etnografie, zoals de vroegere term luidt. Lokale talen, dat is allemaal wel uitvoerig bestudeerd geworden, maar de echte geschiedenis, of de geschiedenis in de beperkte zin, is zeer lang onder de mat gebleven en zelfs onderdrukt. Er zijn van die verhalen over de vroegere koloniale hogeschool, die ambtenaren vormde in Antwerpen om naar Congo te worden uitgestuurd. In 1960 heeft die gewoon de tent, de deur gesloten en hebben ze een bibliotheek zelfs verkocht. Je zag daar een soort moreel afscheid ook van Congo door die misgelopen onafhankelijkheid. Maar in de decennia die erop volgen zijn alle grote doorbraken in de kennis van de geschiedenis van Congo en zeker de koloniale geschiedenis altijd vanuit het buitenland gekomen of van buiten de geschiedenis, want het werd niet gedaan. Zelfs vandaag is zo Afrikaanse geschiedenis toch altijd een beetje een onderdeurtje in de curricula.
Wat je wel voelt, als ik jou even mag onderbreken, Mark Reinebo, dat is wel dat vanuit bijvoorbeeld de kunstwereld, maar ook vanuit de filmwereld, heel andere verhalen worden getoond.
Zo.
Dus je zou bijna denken dat die geschiedenis op die manier in beeld opnieuw wordt geschreven.
De geschiedenis kruipt waar ze niet gaan kan. En dat is bijvoorbeeld in Frankrijk, was het zo met de Algerijnse oorlog. In België heeft de literatuur daar een rol in gespeeld. Hugo Claus, Jeff Gerards, Julien Weverberg hebben boeken gepubliceerd. Dat is allemaal rond 1970, die tijd. En dat is ook letterlijk gedateerd. En vandaar vond het wel interessant dat het fameuze hekelstuk, het sarcastische stuk van Hugo Claus, Leven en Werken van Leopold II, dat vorig jaar, dacht ik, opnieuw is opgevoerd.
Ja, met alle gevolgen van dien, hè? Want de blackfaces in die voorstelling van de KVS, dus, dat heeft men maar matig kunnen appreciëren.
Maar het is dus in de kunst is het weer geagendeerd, bij wijze van spreken. En dan achteraf, in de jaren 80, 90, vaak met veel moeilijkheden, is dat door de academische wetenschap overgenomen. Maar er zijn nog acties geweest om auteurs die daarover publiceerden een job af te nemen. Van oud-kolonialen zich verenigden, waren toen nog zeer actief. Dus dat gaat heel traag en vandaar ook dat, laten we zeggen, die omslag in het denken en ook in onze, de curricula op de middelbare school. Het gaat traag en het blijft beperkt.
Mm-hmm. Ronnie Mossuze zei het ook al eens naast jou in de afspraak deze week op Canvas, Guido Griseels. Hij was heel blij dat hij ten andere een paar jaar geleden door jou werd ontvangen, omdat die geschiedenis moet worden herschreven.
Ja, absoluut. We moeten daar veel meer met de blik van Afrikanen zelf naar kijken. De meeste reacties die ik nu krijg bij de uitspraken die ik doe, dat we afstand nemen van het koloniale systeem, 99% van de reacties die ik krijg van witte Belgen is van ja, maar we gaan wel akkoord, maar je moet toch ook eens denken aan de positieve aspecten van kolonisatie. En dan verwijzen ze naar de wegen en het onderwijs en de medische zorg. Maar dat is een beetje zoals zeggen van maar onder Mussolini rijden de treinen op tijd. En onder,
wat zelfs niet waar was. Maar
je moet toch eerst en vooral naar dat systeem kijken. En vandaag de dag, als je naar kolonialisme als bestuursvorm kijkt, dan kan je toch niet anders dan afstand nemen van zo'n systeem. Een systeem dat gebaseerd is op militaire bezetting, op een autoritair en racistisch bestuur en op een exploitatie van de grondstoffen en een repatriëring van de winsten. Dus je kan niet anders dan afstand daarvan nemen. Maar we moeten inderdaad opnieuw naar dat koloniaal verleden kijken. We hebben dat exclusief door een witte bril bekeken, hè, vanuit ons standpunt. Dus we moeten veel meer Afrikanen erbij betrekken. Hoe hebben zij dat beleefd? Hè? Wat vinden zij ervan dat er onderwijs en medische zorg en dergelijke dingen waren? Hoe interpreteren zij die periode van Leopold II? Wij hebben altijd geleerd dat dat een beschavingsmissie was tegen de slavenhandelaars. Maar ondertussen weten we toch ook dat er honderdduizenden, zo niet miljoenen slachtoffers zijn gevallen van dat koloniaal geweld. En opnieuw vanuit een systeemperspectief zijn. Dat betekent niet dat je niet veel waardering kan hebben voor veel individuen die met veel idealisme naar Congo zijn getrokken, maar als systeem zat het fout. En er is ook heel veel die voor ons eigenlijk verborgen is gebleven. Ik denk de lijfstraffen, het racistische, het feit dat steden onderdeeld waren in een wit en in een zwart gedeelte. Daar moeten we toch allemaal eens grondig opnieuw naar kijken. En ik zeg het, Afrikanen betrekken bij dat verhaal, bij opnieuw kijken, dat is echt wel essentieel.
Ik ben blij dat je het zegt, Guido Griseels, maar laten we nu toch even naar dat gebouw kijken. Ik mocht er al een aantal keren binnen. Dank voor de uitnodiging. Je komt binnen via het nieuwe ontvangstgebouw, ontworpen door Stefan Beel. Volgt een tunnel waar die prauw ligt. Die prachtige prauw die vroeger altijd centraal in het museum stond. Veel mensen hebben daar prachtige herinneringen aan. En dan zie je het oude gebouw. En dan kom je binnen. Overal die monogrammen van Leopold II. En zeker... Ja, in de fameuze zaal waar vroeger de ingang was, zie je nog altijd de beelden staan van A. Maton. Wat was zijn voornaam? Weet jij het, Mark Reineboe?
Beelden.
Ja, het is goed. Maar dat zijn eigenlijk vreselijke beelden. Dat gaat echt over de Belgische kolonisator die de beschaving in Congo heeft gebracht. En ik begrijp helemaal, het museum is helemaal beschermd. Als het over renovatie gaat, zijn er natuurlijk ontzettend veel regels om in rekening te houden. Maar waarom konden die beelden niet weg? Waarom moet dat daar blijven staan? Want je weet dat je daar mensen mee blijft kwetsen.
Ja, dat was natuurlijk het moeilijkste van onze renovatie. Hoe breng je een verhaal over hedendaags Afrika in een gebouw dat zo historisch beladen is en met 45 keer de dubbele L van Leopold II, het anagram, met quotes aan de muur van Leopold II en koning Albert, die zegt dat kolonisatie een missie was van hoge beschaving, dat het licht bracht waar vroeger duisternis was, dat het rechtvaardigheid bracht waar vroeger geen rechtvaardigheid bestond.
U kent het wel heel goed uit uw hoofd.
Ik ken het heel goed naar mijn hoofd, ik kijk er elke dag van. En ik weet nog, toen we in 2002 met de eerste plannen van de renovatie, gingen we rond de tafel zitten met alle partners, want je mag niet vergeten, er zijn tientallen partners betrokken bij de renovatie. En een daarvan was onroerend erfgoed. En die zei meteen van, je mag aan niks aankomen dat hier vroeger stond. Van geen enkele verandering. Hij heeft dan alle beelden van Leopold II, alle verwijzingen, dat moet allemaal blijven. En toen zei ik tegen hen, ja, maar wat dat jullie willen, is er een museum van koning Leopold II ervan maken. Ik zeg, dan heeft het geen zin dat we verder gaan. En dat was even frictie, even moeilijk, maar uiteindelijk hebben ze zich zeer constructief opgesteld. Dus ze hebben gevraagd dat we alles wat er stond in 1910, dat we dat laten staan. En ook dingen die later zijn toegevoegd, zijn ook beschermd. Dus wij kunnen die beelden niet zomaar wegnemen. Ik vind het ook belangrijk eigenlijk dat die blijven, om nog eens ons te herinneren van hoe dat wij vroeger naar Afrika keken. Maar natuurlijk, we moeten die nu ook duiden. We leggen uit waarom dat die er staan, hoe we daar nu naar kijken. Ja. En er is het contrast met de hedendaagse kunst in elk van die zalen waar een sterke... Ja. koloniale stempel is.
Oké, ik ga even checken bij Tracy wat zij daarover vindt. Als je nu die beelden ziet, Tracy, hoe komt dat bij jou over?
Ja, ik ben niet... als ik de beelden van Leopold II zie of alles dat een verwijzing heeft naar Leopold II, dan denk ik aan wat de Congolezen hebben meegemaakt tijdens de periode van Leopold II. Dan denk ik aan mijn voorouders, dan denk ik aan de handen die werden afgekapt, het racisme enzovoort. Maar ik denk van... Ik heb daar eigenlijk weinig problemen mee als dat in een museum is. Omdat in een museum komt er context, er komen borden, er komt uitleg. En dat is belangrijk. Ik ben ook al in het museum geweest en ik vond ook dat er te weinig duiding was bij sommige beelden. Het had groter kunnen zijn om echt een contrast te geven. Mm-hmm. Dat mis ik wel, maar ik ben blij dat er al een poging is gedaan om daar context aan te geven en om dat te kunnen duiden. Ik heb meer een probleem met beelden in ons straatbeeld, mm-hmm. in het openbaar. Dus ja, ik ben in het museum geweest. Ik heb gezien dat er een heel goede evolutie is. Want als kind ben ik er geweest één keer en mijn ouders waren zo geschrokken dat ze zoiets hadden van, kijk, wij gaan daar niet meer terug.
dus nu, dat is wel sneu natuurlijk, hè, want het gaat over jullie erfgoed, niet dat van ons.
Het gaat over ons erfgoed, maar niet verteld door ons. En dat is echt belangrijk. En nu zie ik wel dat er een poging is geweest om die stem van de Congolezen naar voren te brengen in het museum. Er is een positieve evolutie. We zijn er nog niet, maar de evolutie is er wel.
Ja, Mark Reinebo. Laten we even stilstaan bij de beelden van A. Maton. Wie het weet, gelieve snel te mailen naar pompidou@clara.be. We hebben hier een collectieve trou de mémoire. Gelukkig alleen over de beelden zelf, of over de voornaam van de sculptuur.
Chantal, je wou ze weg, dus maakt het geen...
Ik doe een voorstel.
Maar er zijn, denk ik, maar... Je moet altijd goed in het achterhoofd, denk ik, onthouden. Dat is dat het museum is gebouwd als de etalage van Leopold II. Dat, en dat, het is niet zomaar een hangar waar men
maar staat,
een museum van
staat dit gebouw, ja. Staat dit gebouw, een nieuw verhaal dan, op zich al niet in de weg?
Ja, natuurlijk.
Het gebouw is toch een problematisch gebouw?
Het resultaat kan alleen een compromis zijn. Het zijn maar twee zuivere oplossingen.
Nu we toch in de week van de Belgische compromissen zijn, Mark Reinebo.
Ja, maar ik ben niet tegen compromissen. Hè. Je moet daar ook een beetje praktisch in zijn. Maar het beste zou zijn geweest, dat is daar een metamuseum van te maken. Daar een stolp over zetten en zeggen, kijk, dit is een museum zoals men vroeger over de kolonies sprak. Dus gewoon tonen zoals het was. In zijn meest kolonialistische, verfoeilijke stijl. De andere oplossing is het ding afbreken. Geen van de twee is eigenlijk een interessante oplossing.
Het is een beetje ons petit palais natuurlijk. Van dezelfde architect trouwens.
Ja. Giraud. Charles, voornaam zoekt.
Kijk, die voornaam kennen wij nu toch maar, wel weer. Charles Giraud.
Wat je dus moet doen, is daar op een creatieve manier proberen mee om te gaan. En dat heeft het museum heeft nu gekozen om een aantal cruciale plekken daar een kunstwerk van een Afrikaanse kunstenaar bij te zetten in allerlei vormen. Er is een tamelijk groot kunstwerk in die rotonde waar die beelden staan waar jij naar verwijst. En waar ik soms wel een beetje die idee heb, dit gebouw met al dat marmer en al dat koper en die hoeken en die zuilen is zo massief dat alles verpletterd wordt. En dat was ook de bedoeling natuurlijk van de bouwheer Leopold II. Je hebt een bescheidener waar een lijsten van waar herinneringen wordt opgeroepen aan Congolezen die er zijn gestorven, onder andere in die Human Zoo die er was in 1797. Het is een soort compromis dat is gezocht om een tegenstem te brengen. Van, er is een beetje een probleem mee. Van hoe kijk je daarnaar? Het risico bestaat dat je het alleen het antwoord daarop esthetiseert. Hè. We gaan spreken over kunst. Is het een mooi kunstwerk? Is het geen mooi kunstwerk? Zoiets. Je kan spreken over geschiedenis. Je kan spreken over gerechtigheid. Mensen in hun waarde herstellen. Die dingen lopen een beetje door elkaar. En ik heb er al gesprekken over gehad met mensen die ook tot de Afrikaanse diaspora behoren en die dan graag duidelijkheid hebben daarover. En dat is natuurlijk wel een beetje het probleem met kunstwerken. Kunstwerken kan je niet zomaar zeggen, voilà, dit representeert...
Die moet je ook leren lezen natuurlijk. Ik verwijs even naar het werk van Freddy Chimba, is het, die op een hele glaspartij de namen heeft aangebracht van een aantal Congolezen die zijn gestorven. Maar die aantallen die staan natuurlijk totaal niet in verhouding tot alle witte mensen die... Maar alle witte mensen krijgen een plek op de muur.
Ja, en die als baanbrekers worden voorgesteld en geëerd door Albert, koning Albert, geloof ik. En het heeft iets poëtisch dat die paar namen, waarvan er een aantal in Gijzegem zijn begraven, heb ik gezien, ik weet zelfs niet waar Gijzegem ligt, maar ook hier in Tervuur. Die staan dus eigenlijk in het spiegelschrift als je binnenstaat, in het raam gegraveerd. En de idee is, als de zon schijnt, dan projecteert die, of heb je een reflectie daarvan, of een schaduw.
Er staan die Congolese namen tussen, de andere namen.
Natuurlijk,
maar de zon moet schijnen.
Er is niet veel zon bij ons. Hè? Ja. Bijvoorbeeld deze week was er al niet zoveel. Dus, het is zeer klein, het heeft iets breekbaars, het is ook iets poëtisch. Ook. Daarmee, het is niet efficiënt.
Ik denk dat daarmee het belangrijk is dat er ik miste dat precies, een bord is met voldoende uitleg, want het is... Als je het kunstwerk goed interpreteert, snap je waar de kunstenaars naartoe willen gaan. En je snapt ook waarom dit compromis werd genomen. Maar er zijn in verhouding met de Belgen die gestorven zijn, veel meer Congolezen gestorven. Mm-hmm. En dit moet echt wel duidelijk zijn. Ja. En allee, het leek nog niet zo duidelijk. Ja. En dat vond ik wel een beetje jammer.
Terwijl dat er nu nog even naar Guido Griseels zoveel werk is gemaakt, Guido. Dat weet ik ook van jullie mensen, aan binteksten, aan contextualisering enzovoort. Heb je eigenlijk die idee dat je er ooit zal geraken? Want dat zei je ook nog eens op de persconferentie. Decoloniseren, dat is een zeer lang proces. En we zijn er helemaal nog niet.
Nee, decolonisering. We zijn aan het begin van een proces, maar dat is een lange weg te gaan. Want decolonisering is niet alleen een nieuw verhaal brengen over dat koloniaal verleden. Decolonisering is veel breder. Is Afrikaan erbij betrekken, niet alleen als in adviesraden, maar ook in gezamenlijke beslissingen. Maar ook nog de manier dat we naar collecties kijken. Al onze collecties zijn beschreven door witte mensen. Je moet daar veel meer Afrikanen bij betrekken. De manier dat we onderzoek doen. 80% van de publicaties over Midden-Afrika zijn geschreven door witte onderzoekers. Je moet daar...
En die noemen een spleetrommel dan ook maar een tamtam.
Ja, dat is een beetje anekdotisch. Er wordt veel over gesproken, over die zogenaamde woordenlijst. Maar wat we vooral vroegen, is dat mensen erover zouden nadenken. Maar om terug te komen, dat proces van decolonisering heeft ook te maken met het invoeren van een diversiteitsbeleid. Van 20 jaar geleden werkte er geen enkel Afrikaan in het museum. Nu is dat toch al 8% van de wetenschappers, 8% van het ganse personeel.
Maar is 8% niet heel weinig, Guido Griseels? Ik zei het gisteren nog in Pompidou, ik heb de foto gezien van al jullie personeelsleden. Ja, dat is heel veel wit en een paar zwarte stipjes.
Nou, ik denk dat het toch al veel meer diversiteit is dan vroeger. Maar we doen ons best. Maar je moet ook de praktische kanten van het verhaal zien. Deze regering, de vorige regering, heeft ons budget met 25% verminderd. 5 jaar geleden had ik 300 mensen. Vandaag de dag heb ik er 235. Dat is meer dan een kwart minder personeel. Niemand wordt nog vervangen. Dus... ja, wij zijn allemaal, en niemand in het museum twijfelt aan dat we nood hebben aan grotere diversiteit en dat bij gelijke kwaliteit dat we voor de persoon gaan van Afrikaanse afkomst. Maar we hebben gewoon veel minder vacatures voor vroeger. En er is een geweldige terugval geweest. Dus dat alleen al is een pleidooi dat je ons meer tijd moet geven.
Ja. Meer tijd, meer geld, meer mensen. Aan welke politicus ga je dat morgen als het officiële opening vragen? Wie verschijnt hier eigenlijk nog op het appel, Guido Griseels?
Wel, we zitten in volle politieke crisis en de eerste minister heeft...
Is er nog iemand beschikbaar?
Zoal de Mier verwacht ik nog steeds, Jan Bon verwacht ik nog steeds. Theo Franken heeft zich ingeschreven. En Alexander De Croo als vicepremier zal een toespraak geven namens de regering waarin hij een aantal van de problematieken waar we momenteel over spreekt zal behandelen.
Maar Kreineboom, een reactie?
Ja... Dat die politici gaan komen.
Of niet komen.
Of niet komen.
Wat de steun zou moeten zijn in een museum dat op dit moment zo'n belangrijke, ook psychologische rol heeft in een samenleving.
Wat Guido beschrijft, is wat natuurlijk alle musea en soortgelijke instellingen meemaken. Hè. Er is een soort overtuiging bij de politiek dat ze daarin niet moeten investeren, dat ze daar straffeloos kunnen in bezuinigen. Ik vind dat van, ja goed... Je weet wat je daarvan moet vinden.
De oplossing is natuurlijk een deel van de collectie verkopen. Hè. Dat doen heel veel Amerikaanse musea ondertussen. Ja. Als ze dus in nesten geraken, beginnen ze een stuk van de collectie te verkopen. U dreigt natuurlijk dat u alles gewoon gratis en voor niks moet teruggeven, Guido Griseels.
Nee, collectie verkopen, dat is nooit een optie. Dat mag en kan trouwens niet. Hè. Dan zou je eigen patrimonium binnenverkopen. Maar wat ik eigenlijk een beetje schrik voor heb, is dat men heeft al die bezuinigingen opgelegd. We zijn er toch in geslaagd om een fantastisch mooi nieuw museum te maken. We gaan open. En waar ik schrik voor heb, is dat politici gaan zeggen van zie je wel, ze kunnen dat dan met een kwart minder. Terwijl de menselijke kost is zeer hoog. Ik heb hier echt mensen die dag en nacht aan het werken zijn. Al maanden aan een stuk. En dat kan je voor een tijdje, maar je kan een citroen niet meer uitpersen dan dat er sap in zit. En...
zo hard werken en toch is er nog altijd zo veel commentaar, ook uit de diaspora, hè, Tracy. De mensen van het Komraf, er zijn heel veel interviews verschenen met mensen die zich niet genoeg betrokken hebben gevoeld, die hun zeg niet hebben kunnen doen. En wat daar eigenlijk in die commentaar altijd als centraal thema in terugkomt, is van, er is wel even naar ons geluisterd, maar in die end hebben wij het niet voor het zeggen. En dan beslist de witte man.
Dat is niet helemaal terecht. Ik heb wel begrip voor een aantal van de commentaren. Maar, en we hebben echt wel geprobeerd om zoveel mogelijk Afrikaanse gemeenschap erbij te betrekken. Trouwens, sinds 2002, sinds dag 1, is er geen enkele vergadering geweest, denk ik, waar niet minstens één lid van de Afrikaanse gemeenschap aanwezig was.
Ja, maar mocht hij dan ook dingen beslissen?
Dat is het natuurlijk, hè. Het proces van consultatie overgaan in samenbeslissingen. Maar je mag toch ook niet vergeten dat dat niet de enige inbreng van Afrikaan is geweest. We hebben 10 Afrikaanse kunstenaars of kunstenaars van Afrikaanse omkomst hebben bijdrage geleverd. We werken met een heleboel Afrikaanse gemeenschap in specifieke projecten. De opleiding van onze gidsen is gebeurd in samenwerking met NGO's uit Brussel, van zoals SOS Racisme en dergelijke dingen meer. Er is een diasporazaal die er gekomen is op vraag van de diaspora. Ik kan u van elke zaal één voor één vertellen hoe de diaspora een inbreng hebben gehad. Zij zeggen, het is nog niet genoeg, het moest nog verder gaan. Ik zeg altijd, het is het begin van het proces, niet het einde van het proces.
Ja. Mag ik het nog even aan Tracy vragen?
Ja.
Want jij bent nu wel gematigd enthousiast.
Gematigd enthousiast.
Mooi of enthousiast. Alvast heel blij met wat er is bekomen tot nu toe.
Ik ben blij met de evolutie, maar u hebt het zelf gezegd. Ik ben naar de persconferentie geweest. De aantal medewerkers met Congolese of Afrikaanse afkomst zijn heel beperkt. De mensen van de Komraf waren terecht. Dus een aantal mensen kwaad omdat ze geen beslissingmacht hadden. En wanneer we spreken
over Billy Calonge,
ja, maar wanneer we spreken over decolonisatie, gaat het niet enkel om adviseren, maar het gaat ook om beslissen en samenwerken. Ik zeg niet dat er geen initiatieven zijn genomen om samen te werken met mensen van de Congolese diaspora of Afrikaanse diaspora, maar het is niet voldoende als zij geen beslissingmacht hebben. Als zij niet echt permanent daar zijn en kunnen zeggen van kijk, wij willen dit niet en er wordt beslissing gemaakt en er wordt ook naar hun geluisterd. En ja, en dat is waarom ik de mensen begrijp die boos zijn en die kritisch zijn. Want kolonisatie gaat ook over macht. De macht van de witte mensen ten opzichte van de zwarte mensen. En zolang wij dat gevoel hebben, kunnen we niet zeggen van we zijn helemaal tevreden. Daarmee dat ik gematigd enthousiast ben, omdat ik zie van kijk, er is die diasporazaal. Ik heb heel veel kunstwerken gezien van Afrikaanse mensen. Ik heb zelf een zaal gezien waar we spreken over een afdeling over de geboorte bij de Afrikanen.
Hoe wordt het is een heel andere opstelling
heel
van
opstelling, maar zolang,
de objecten
zolang
uit
de Afrikaanse
ja.
mensen, de diaspora, geen beslissingmacht heeft, dan kunnen we echt niet spreken over een volledige decolonisatie.
Oké, Mark Kreineboel.
Ja, ik zou... dat is wel vanuit het standpunt van de, laat ons zeggen, het white privilege. Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel kritiek mogelijk is en ook terecht kan zijn. Hoe revolutionair de verandering is die dit museum heeft ondergaan. Ik ken dit al een tijdje.
U hebt hier een geboorteplaat eigenlijk.
Ja, ik zou zeggen, ik ben er niet op schoolbezoek geweest omdat ik toen in Congo was. Maar, enfin, maar 20 jaar geleden heeft de toenmalige directie van het museum mij nog laten weten dat ik als journalist niet welkom was, omdat ik impertinente vragen stelde.
Welke impertinente vraag had jij gesteld, Mark Kleineboel?
Dat ging over de eigendom van de collecties en of er werd nagedacht over het teruggeven daarvan.
Toen al had je het over restitutie,
ja, omdat
waar
daar
niemand toen nog mee
dat
bezig was, denk
was
ik.
Tussen Griekenland en Groot-Brittannië over die Parthenon-spullen die in het British Museum zitten. En ik dacht, tja, veel van die spullen die in Tervuur zitten, kan ook misschien die vraag gesteld worden. Ik stel die vraag en ik werd uitgescholden aan de telefoon. Er was kort daarna een persconferentie. Ik wou me daarvoor aanmelden. Was zo, ja, nee meneer, u mag niet komen. Die geest is... verbaasde me niet, want dat is het museum.
Ik ben zeer blij dat u hier bent eigenlijk, maar kleine boel.
Ja, mag je nu zelfs overal vrij rondlopen. Maar wat je dus hebt, dit was een echt establishment museum zoals je nooit een hebt. Nooit een meer established museum kon hebben. De koning, het grote geld, de kerk, de staat, alles was daarin vertegenwoordigd. En dan heeft, en dat, ik denk dat dat grotendeels de verdienst is van Guido, op 4-5 jaar tijd dit museum deze omslag kunnen maken, ook in technische zin. In Antwerpen, in het Museum van Schone Kunsten, duurt het 20 jaar.
Het of zal nog een tijdje duren.
Het station van Gent-Sint-Pieters duurt 20 jaar. Maar dit museum op 5 jaar, ik vind dat een prestatie. Zeker ook doordat nu veel meer ruimte is voor meer inzichten.
Oké, okay. Ik wil nog even het woord geven aan Tracy.
Heel kort, Nadia Ntsay was ook in uw uitzending deze week en ze schreef vandaag een artikel dat het geen revolutie is, maar een evolutie. En ik denk dat er heel veel... Ik heb verschillende interviews gedaan over het museum en ik zeg altijd, er zijn heel veel initiatieven genomen om te decoloniseren, maar we zijn er nog niet en we moeten naar verder werken. En ja, dat is problematisch. Op welke maat hebben de mensen van de Afrikaanse diaspora beslissingsrecht? Ja. En ik denk dat daar nog veel aan moet worden gewerkt.
Zullen wij even ademhalen en wat muziek laten horen in Pompidou? Dat is dan ook de eerste keer deze week, denk ik. Dit is A Quiet Place. Max Roach en Mboom. Guido Griseus aan mijn tafel vandaag in Pompidou. Dit is ook een heel quiet place, hè, Guido, want we zitten niet in de studio aan de Reijerslaan. Wij zitten hier in een kantoor, dicht bij het museum, een kantoor van de muzikologie. Daar liggen djembes op de kast, staat hier vol boeken. Dit is ook een stukje van het museum.
Ja, we hebben een fantastisch mooie muziekverzameling met 8000 muziekinstrumenten uit Afrika, een van de grootste collecties ter wereld. Dit is de leeszaal van die afdeling. Maar we vinden ons in het Kappa-gebouw. En Kappa staat voor Centre d'accueil pour le personnel africain. En dit gebouw, dat nu momenteel bezet wordt door het museum, waarin ook de grootste stukken van onze reserves liggen, is gebouwd in 1957 om het Afrikaanse personeel voor de wereldtentoonstelling 58 te herbergen. En dus men wou niet dat die Afrikanen die toen in Expo 58 werkten, dat die in Brussel in restaurants en zich gingen mengen met de Belgen. Dus men had ervoor gezorgd, we gaan die ergens apart zetten, daarvoor een speciaal gebouw gezet hier in Ter Vuren. Die woonden hier met hun familie, sommigen met vrouw en kinderen, was ook een kindercrash. Elke dag werden die met de bus 's ochtends naar de Expo 58 in Brussel gebracht en 's avonds weer terug. Maar het feit dat ze elkaar hier ontmoeten ook, heeft ook aanleiding gegeven tot heel veel kritiek op die Expo 58. Een aantal van...
Heel veel mensen zijn toen ook teruggekeerd of teruggestuurd.
Ja, er was heel veel kritiek van die Congolezen zelf die daar te werk gesteld. Die vonden zich onheus behandeld. Soms gooiden mensen met bananen en dergelijke. Die accepteerden racisme niet meer. Dus een aantal is terug vertrokken. Maar belangrijker nog, niet alleen die mensen die er werkten. België wou ook Expo 58 gebruiken als een grote promotiemachine voor zijn koloniale activiteiten. En had 3000 Congolezen uit Congo uitgenodigd, zogenaamde evolués, om naar Brussel te komen die tentoonstelling te bezoeken. Met het idee van, kijk, dan gaan ze helemaal overtuigd zijn wat voor een fantastisch goede benadering België heeft in zijn koloniaal beleid. Wat is er gebeurd? Die evolués die kwamen hier, die gingen 's avonds op café. Die zagen in cafés, oei, maar we worden hier bediend door een blanke. En als we een taxi nemen, is het een blanke taxichauffeur. Dus de wereld is hier helemaal omgekeerd. En dus België heeft eigenlijk precies het omgekeerde effect bereikt dan wat ze eigenlijk wouden bereiken. En kort nadien zijn de eerste onlusten begonnen, is de opstand begonnen. En is, maar dus dit gebouw is dus nog symbool voor Expo 58. En tot de dag van vandaag draagt het die naam Kappa.
Er hangt hier ook een geur die ik al ken van eind jaren 80 in het museum. Dat heeft natuurlijk te maken met al die, die zaken die er op Formol zijn getrokken. Uit het museum is die geur verdwenen. Maar als ik hier binnenkom, ik weet niet of u het ook hebt. Mark Reinebo, Tracy, laten we eerlijk zijn.
Wordt er iets bewaard dat heel oud is?
Tracy.
Ja, ik riek het ook.
Ja, ik kijk even naar mijn technicus Walter. Die zijn neus is verstopt. Guido Griseels. Wat wordt hier nog allemaal bewaard? Toch geen menselijke resten.
Wel, in dit gebouw heb je natuurlijk de 125.000 etnografische voorwerpen, maar we hebben hier ook honderdduizenden bokalen in ethanol, waar dat dieren en vissen en slangen in ethanol worden bewaard. Maar dus, natuurlijk, die ethanol die geeft een bepaalde geur en dat is wat u ruikt. En natuurlijk de behandeling van een aantal van de collecties. Ik zeg het, die behandelingsmiddelen die laten een geur na, die blijft, die in je kleren gaat zitten. En eigenlijk soms als ik 's avonds thuis kom, dan zegt mijn echtgenoot, ik weet al waar dat je gezeten hebt vandaag.
Het voordeel voor uw echtgenote is natuurlijk dat zij altijd weet waar u de dag hebt doorgebracht. Ik denk dat dat voor veel vrouwen een opluchting moet zijn. Nu, Mark Reinebo, nog even naar jou. 1% van die collectie van Tervuren, want die is echt gigantisch. Het gaat over, ik zou zeggen, honderdduizenden specimen, wordt nu tentoongesteld. Ben je blij met wat je nu ziet? Want er is hier een drastische keuze gemaakt. Dat is 1% van wat er aanwezig is.
Dat is
mis je bepaalde beelden die je nog kent van vroeger? Of dat bepaalde neksteuntje waarvan je helemaal uit je dak ging, Mark Reinebo?
Ja, niet echt, dat laatste. Maar elk museum stelt natuurlijk maar een kleine fractie te tonen van wat het heeft. En ik heb ooit eens in de kelders van het museum mogen afdalen waar allerlei wonderlijke spullen nog te vinden zijn. Ik geloof, vraag me af, het lot van die giraf die achter een chauffagebuis zat en die daar eigenlijk niet meer weg kan. Omdat, misschien zit hij daar nog.
En een slang die ooit ontsnapt is. We hadden onze jachttrofeeënzaal. We hebben hier een hoop anekdotes over dieren. Maar daar kan ik nog wel een paar uur over spreken.
Een van de meest geslaagde dingen vind ik hier in het museum, en ik noem dat graag het Salon des Refusés. Dat zijn beelden die weggehaald zijn uit de vroegere permanente collectie. En de meest bekende daarvan is wellicht de luipaardman.
Ja, de luipaardman.
Een
afschrijselijke figuur is dat.
Komt doden. Ja. Ik vind dat het museum, het zegt daarover dat ze geen plaats meer hebben in de collectie. Het is een beetje op subdued gezegd. Ik vind dat wel heel mooi, want ze zijn nog altijd te bezoeken. Ze zijn in een soort vagevuur ondergebracht, een soort opslagplaats. En ze staan daar bij elkaar. Het zijn een twintigtal beelden, als ik het goed heb. Er is er over eentje dat me heel sterk aan Georges Minnet doet denken, maar enfin, het stelt dus meestal Afrikanen voor. Er zijn ook wat borstbeelden, ook van een aantal Belgen. En die staan daar. En ze vormen eigenlijk een nieuwe installatie. Ze staan alsof mensen oude rommel in hun garage.
Je zou bijna denken, iemand als Sammy Balogi heeft zich ermee gemoeid en die heeft ze allemaal samen een plek in de kelder gegeven.
Het is heel mooi omdat je duidelijk ziet, het museum neemt daar afstand van. Veel van die dingen zijn ook gedisproportioneerd tegenover de ruimte waarin ze staan. En toch krijgen ze een nieuwe functie, namelijk hiervan heeft het museum afscheid genomen zonder ze, te gaan smelten of ergens in een kelder te verstoppen. Yeah. Eigenlijk, het mooie is eigenlijk dat het museum daarin zijn verleden assumeert. Mm-hmm. Het erkent het. Zo deden we het vroeger, zo doen we het nu niet meer.
Tracy, kan jij dat beamen?
Ja, ik ben daar ook wel blij mee. Allee, ik zei in het begin van de uitzending dat mijn ouders naar het museum waren geweest en ze zagen die luipaardmand en ze dachten van, wat is dat? We worden hier afgebeeld als wilde. En ik ben blij dat dat een andere plaats heeft in het museum en niet centraal. En er is ook duiding aangegeven. Ik heb in het museum rondgelopen. Ik ben van Congolese afkomst. Ik vind wel dat ik trots kan zijn op de cultuur, de kunstvoorwerpen die daar zijn. Dat is heel schoon. Je ziet dat de Congolezen en Afrikanen niet van nergens komen. En dat is wel het gevoel dat je hebt, ook als je in het museum rondloopt, als je kijkt naar alle kunstwerken. En ja, dat heeft mij wel blij gemaakt. En ook trots op de erfenis van Congo en de Congolese.
Heb jij een favoriet object, Crazy.
Ah, ik heb nog geen favoriet object. Ik denk dat ik meerdere keren in het museum moet gaan om te zeggen van... ik heb om aan te duiden welk object mijn favoriet is, ja. Maar ja, ik denk dat de kunst die tentoongesteld is wel mooi is. En ja, sowieso nog veel meer kunst. Je kunt Congolezen, Afrikanen niet enkel reduceren met maskers en een paar beelden. Er is nog veel meer. Maar kijk... het is een evolutie. We zien wel wat er nog in de toekomst in het museum gaat komen.
Ja, ik ben toch blij met het enthousiasme vandaag aan deze tafel. Guido Griseels, wil jij daar nog iets aan toevoegen? Wat ligt er nu nog op jouw lever?
Mijn lever? er zijn nog heel veel dingen die we nog moeten doen. Ik zeg, het is het begin van het proces. Dus we willen toch ook veel meer diversiteit in onze instelling, in de beslissingsorganen. Eind volgend jaar ga ik wellicht met pensioen. Dan misschien tijd voor een zwarte museum.
Je moest eigenlijk al lang op pensioen zijn gegaan. U blijft maar doorgaan eigenlijk.
Wel, men heeft mij gevraagd om te blijven tot het museum opent. En dus die eerste maanden te beleven. Maar er komt een vacature eind volgend jaar. En wellicht kan men een museumdirecteur van Afrikaanse afkomst hebben. En kan die de volgende stappen zetten in het decoloniseringsproces. Maar wat ik eigenlijk vooral nog wou zeggen is... Kijk, we zullen ons nooit kunnen verenigen rond het verleden, want de wonden zijn te diep en we moeten nog, er is nog te veel werk op de plank om echt door dat volledig proces te gaan. Maar misschien kunnen we ons verenigen naar de toekomst toe, op basis van wat Tracy ook al zei, de onvoorstelbare schoonheid van de artistieke expressie van Congolese kunstenaars, de rijkdom van Congo, de human resources, de mensen die onvoorstelbaar creatief en ondernemingsinst zijn. Over 20 jaar is 40% van de wereldbevolking woont in Afrika. Het is een continent met een geweldige toekomst. En laat ons allemaal ons daar rond verenigen.
Ja, maar toch, Afrika is eigenlijk ontzettend rijk. En toch gaat het niet goed, sommige landen in Afrika. Tracy?
Goh, daar kan ik uren over praten.
Ja, een beetje lullig van mezelf om daar zo 5 voor 6 over te beginnen
daar
natuurlijk.
Ja, kan ik uren over praten. Er is heel veel te doen in Afrika. Er is toekomst. De toekomst ligt voor mij ook een groot deel in Afrika voor heel veel mensen. Maar door het feit dat bijvoorbeeld landen zoals Congo nooit economisch onafhankelijk zijn geweest. En in Kinderen van de Kolonie zie je dat ook. Ja, heeft dit heel veel Afrikaanse landen. Want ja, Afrika is heel divers. Je hebt Noord-Afrika, Centraal-Afrika... allemaal verschillende geschiedenis, maar heel veel Afrikaanse landen zijn door de kolonisatie, door de slavernij, door het feit dat ze economisch afhankelijk zijn, blijven vastzitten en is het moeilijk voor die Afrikaanse landen om zich te ontwikkelen. En sommigen zeggen kijk, Congo, er zijn heel veel rijkdommen, grondstoffen, maar de winst van al die rijkdom wordt niet herverdeeld door de bevolking. Dus dat is echt...
Dat gaat naar nieuwe uitdaging. En andere economieën. China bijvoorbeeld. Dat is heel veel commentaar.
Nog altijd ook in het Westen.
Maar Kleineboel?
Ja, de helft van Brussel, bij wijze van spreken, is gebouwd met Congolees geld. Wat belangrijk is denk ik, en dat is een inzicht dat nu aan het groeien is en het museum, je hoeft geen eensgezindheid te hebben over het verleden. Hè. Je moet daarover blijven discussiëren. Maar het belangrijkste, denk ik, dat het museum nu kan leren, is dat Congolezen niet alleen objecten zijn. Niet alleen slachtoffers van de geschiedenis, ook niet alleen slachtoffers van het kolonialisme, maar dat ze ook handelingsbekwaamheid en gehandeld hebben en dat we dat vaak niet gezien hebben of onder de mat hebben geschoven. Ik denk aan grote stakingen die met name in 1941 zijn geweest in Congo, waar zeer, zeer weinig over bekend is. Dus dat is belangrijk om dat te zien en dan in die...
Er is toch veel onderzoek over nodig,
ook omdat ik denk natuurlijk de heel Afrika, of de meest Afrikaanse landen, op Mauritius na, denk ik, zijn geen geweldige democratieën, die hebben allemaal eigen problemen. Wat je nu ook wel ziet is, dat er is nu onderzoek geweest aan de UCL, hoe men de eerste verkiezingen heeft georganiseerd in 1959. Dan zie je dat de staatsveiligheid daar 50 miljoen Belgische frank van toen heeft uitgegeven om partijen te kopen en politici te corrumperen. Ja, die landen hebben dus, Congo heeft in elk geval nooit een democratische cultuur gekend of voorgehouden.
En het is nog problematisch natuurlijk.
En het gaat altijd maar door. En natuurlijk, daar is veel corruptie, et cetera. Maar het zou wat meer verdienen dan alleen een moralistische veroordeling.
Oké. Tracy Tanzian.
Ja.
Dank je wel om hier te zijn.
Met plezier.
Mark Reinebo. Ik wens u een behouden thuiskomst met prachtige tram.
En als personeel Afrikaan ben ik blij om ook even hier te zijn.
Het was een
geweest.
Hele eer om hier inderdaad als Afrikaans personeel te mogen zijn. Guido Griseels, ligt uw pak klaar voor morgen? Is uw hemd gestreken?
Vandaag wordt alles opgehaald bij de droogkuis. En we zijn er helemaal klaar voor morgen.
Ik wens jou en alle medewerkers van het museum een onwaarschijnlijke mooie opening. En vanaf zondag kan het publiek Ter Vuren bezoeken. Het zal hier stormlopen, denk ik. Als u het rustig wil houden, dan blijft u gewoon naar Clara luisteren. Straks is er Tech6 met Lies Steppen. En morgen toch wel heel uitzonderlijk een live opname vanuit Bozar met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam. Dat is voor morgen live op Clara. Ik wens jullie een heel fijn en een zacht weekend. Dankjewel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.